Daarna openen we samen opnieuw de Heilige Schrift. Wij doen dat in het eerste Bijbelboek Genesis. We lezen daar het hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 11.
Sodom en Gomorra verwoest. En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide, zie nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en wast uw voeten. En gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. En zij zeiden, nee, maar wij zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koekjes en zij aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen der stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders, doet toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleenlijk doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. Toen zeiden zij, kom verder aan. Voorts zeiden zij, deze ene is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen. En zou hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En ze drongen zeer op de man, op Lot. En ze traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste, zodat zij moede werden om de deur te vinden.
Gemeente des Heren, wat gebeurt er als alles wegvalt? Dat alle sociale structuren wegvallen? Familie en bekenden of vrienden die op een bepaalde manier een soort remmende invloed kunnen hebben. Of dat er een situatie ontstaat dat het gezag niet functioneert of niet meer functioneert. Dat je uitkomt in een situatie waarin alles kan en alles mag. Geen enkel vangnet meer. Geen bescherming meer. Zelfs ook iets van een laag van fatsoen, dat weg is. Dat er eigenlijk niets meer is wat een mens tegenhoudt. Wat gebeurt er dan? Nou, dat zie je bijvoorbeeld, dat kan gebeuren op het schoolplein. In een hoek waar even niet voldoende of helemaal geen toezicht meer is. En dan geldt daar het recht van de sterkste. En dan is de een is dan jager en een ander is prooi. En dan is die ene weer het mikpunt van best gedrag. Maar als we dat nou zien in de wereld van vandaag, als de mens helemaal op zichzelf wordt teruggeworpen, ja, dan vindt er onrecht plaats. En we zien dat bijvoorbeeld in oorlogssituaties. Als het dan later naar buiten komt, welke gruwelijkheden hebben plaatsgevonden. Waartoe de mens in staat is, dat laat zich met geen pen te beschrijven, als mensen werkelijk zich uitleven. Werkelijk alles in hun zich laten botvieren. Dat is verschrikkelijk. Ja, in oorlogssituaties, maar het gebeurt helaas ook dichterbij. In vriendenkringen, waar zaken helemaal escaleren, dat er zomaar ineens gruwelijke dingen gebeuren. Zelfs in de kring van familie en gezin, daar gebeuren dingen die je niet voor mogelijk kunt houden. Wat met geen pen te beschrijven is. Als alles wegvalt, dan wordt het uiteindelijk onleefbaar. Dan houden wij het met elkaar niet uit. Dan wordt er iets zichtbaar, dan is het als het ware alsof er een deur naar de hel open gaat. We hebben met elkaar een gedeelte gelezen uit Genesis 19. En Genesis 19, de versen 1 tot en met 11, dat vormt de tekst voor de prediking. En laten we als kernvers daaruit nog een keer vers 5 lezen. Genesis 19, vers 1 tot en met 11 en nogmaals dus vers 5. Zij, dat zijn de inwoners van Sodom, zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. We gaan luisteren naar deze geschiedenis onder het thema kennen en gekend worden. Drie lijnen, drie gedachten. Allereerst letten we op de vervreemding. In de tweede plaats op de verbijstering. En in de derde plaats op de verwondering. Kennen en gekend worden. Vervreemding, verbijstering en verwondering. We pakken de draad van de geschiedenis, de levensgeschiedenis van Lot weer op. Deze vierde preek over deze oudtestamentische figuur. Lot, afkomstig uit Ur, ergens in het gedeelte wat nu Irak, Iran is, het oude Mesopotamië. Lot, die gevolgd is nadat Abram de stem van de Heer had gehoord. En Abram had daarvan verteld. En Lot, die was daar onder de indruk van. Die geloofde dat woord ook. Die geloofde zijn oom op zijn woord. En die heeft de roeping daarin ook verstaan van de Heer. En die ging mee. Onderweg naar het onbekende land. Abram en Lot. Lot en Abram. Een neef. En een oom. Maar zo hebben we gezien, het waren broeders. Ze waren één, ze waren samen ook in het dienen van de Heere, het luisteren naar de Heere en het volgen van de Heere. Maar er kwam een scheiding. Ze konden niet meer bij elkaar blijven en Lot die koos een eigen weg. Die koos voor de vlakte van Sodom. Daar bij die steden, die vijf steden, waar de zonde en de ongerechtigheid groot was. Hij wist die van, daar wilde hij naartoe. En uiteindelijk woont hij dan in de stad Sodom. En Abram? Abram die blijft dan in het beloofde land achter. Weg bij Abram vandaan, maar hij ging dus eigenlijk van God zelf vandaan. En toch, de Heer kwam weer met zijn woord, weer met zijn roepstem in die overval die plaats had gevonden. Die steden die veroverd en verwoest waren, meegenomen om als slaaf uiteindelijk een ellendig bestaan tegemoet te gaan. Maar nee, de Heere heeft hem verlost doordat Abram met zijn bondgenoten die koningen uit het oosten verslagen hadden. Uitkomst. Redding. Maar weer terug in Sodom pakt ook Lot weer de draad op en neemt daar zijn plaats in die stad weer in dat leven daar midden in die zonde. En daar gaat nu wat gebeuren. Het hoofdstuk hiervoor hebben we het gehoord. Dat pleiten van Abram op Gods genade, opdat hij rechter is en toch geen onrecht zal doen. En dat de uitkomst is dat als er nog 10 rechtvaardigen zijn, dan zal die stad behouden worden. En zo gaan er boodschappers, engelen, die gaan op bezoek, die gaan een inspectiereis maken naar Sodom en Gomorra. En ze komen dan in de avond aan in Sodom. En als u daar de tijd eens voor neemt, dan zou u hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19 maar eens moeten vergelijken. Je ziet daar in beide hoofdstukken het aankomen van mannen, van boodschappers. Bij Abraham waren het dat 3, 2 engelen met de Heere, hier 2 engelen. Maar je ziet parallellen tussen die twee hoofdstukken. Die twee mannen komen daar aan en je ziet daar de gastvrijheid van Abraham in hoofdstuk 18. Maar de gastvrijheid van Lot hier in hoofdstuk 19. Die twee mannen komen dus daar aan. En het is inmiddels avond geworden en ze zijn daar bij de stad. En waar zijn ze dan? Ze zijn daar bij de poort. En de stadspoort in het Oude Oosten, daar gebeurde het allemaal. Bij zo'n stadspoort, dat was eigenlijk het centrum, het bruisende bestaan van zo'n alles gebeurde rondom die stadspoort. Het was daar een grote open plek, die weg die daar de stad invoerde, die was daar veel breder, had meer iets weg van een plein, een grote ruimte waarvan alles plaatsvond. En niet zonder reden vindt u daarom ook in de herziene Statenvertaling dat woord vertaald staan met plein. Daar moet u aan denken. Een grote ruimte voor de stadspoort. En daar gebeurde van alles. Het hele stadsleven vond daar plaats. Daar werd handel gedreven. Mensen die naar de stad toe kwamen, die daar hun spullen neerzetten en daar probeerden een koper te vinden voor hun waren. Daar werden geschillen beslecht in de poort van zo'n stad. Daar zaten de oudsten. Daar had ook de koning van zo'n stad een aparte zetel. Daar werd dus leiding gegeven. Daar werd recht gesproken. Een plaats dus waar alles plaatsvond, ook een plaats van ontmoeting. Je nam zomaar vreemdelingen niet mee de stad in. Want wat haalde je daarmee wel niet in huis? Je kon ze beter buiten de stad ontmoeten, daar spreken, daar de dingen regelen. En binnen de stad, daar nam je alleen mensen mee die je echt vertrouwde. Daar, buiten die stadspoort op dat plein, daar vond het stadsleven plaats. En daar, bij die poort op dat plein, daar vindt die ontmoeting plaats tussen Lot, die daar in de poort zit, dus opgenomen is in die raad van oudsten. We zouden zeggen opgenomen in het gemeentebestuur, die leiding geeft aan de stad, die meedoet aan de rechtspraak daar in de stad, toezicht houdt op de handel die plaatsvindt, ingrijpt als er dingen uit de hand lopen. Positie die hij daar verworven heeft als vreemdeling. Hij moet inmiddels al geruime tijd daar wonen. De gedachte is dat het toch al zo'n 10, 15 jaar is dat hij daar in die stad woont. En hij heeft daar een positie gekregen. Hij de vreemdeling. Mogelijk dat zijn rijkdom daarin een rol gespeeld heeft. In ieder geval zit hij daar in de poort van de stad en is betrokken bij het bestuur en het leidinggeven daar aan die stad. Helemaal dus onderdeel daarvan. En dan aan het einde van die dag, als het avond wordt, 2 vreemdelingen. En Lot, hij begroet ze en hij nodigt ze uit in zijn huis. En dat weigeren ze eerst. Nee, wij overnachten wel op de straat, of beter gezegd op het plein. Dat was op zich niet zo vreemd. Dat gebeurde wel vaker. Als zo'n reisgezelschap dan kwam, handelaren die hun kamelen meenamen met alle goederen, of reizigers die op doorreis waren, je nam ze zomaar de stad niet in. En als zo'n stad geen aparte herberg had, in de poort of bij de poort, dan was vaak de bedoeling dat ze op het plein buiten de stad zouden overnachten. Lot wil dat niet. Lot dringt aan. En dat moeten we heel letterlijk nemen. Hij dwingt ze bijna of helemaal fysiek. Dus hij neemt ze echt bij de arm en dwingt ze om zijn huis in te gaan. En daar, het is inmiddels laat, maakt hij een snelle maaltijd. Er wordt gesproken over ongezuurde koeken of ongezuurde broden. Er is geen tijd meer om het te laten rijzen. Hij bakt daarvan die broodkoekjes en daarvan eten ze. En hij neemt daar ook wat heft in handen. Ze kunnen dan slapen, zodat ze 's morgens vroeg op kunnen staan en dan weer de stad uit hun reis kunnen vervolgen. Maar het loopt anders. Het loopt heel anders. Want terwijl de maaltijd daar gedaan is in het huis van Lot, loopt heel de stad uit. Het wordt een volksoploop daar bij het huis van Lot. Die bevolking, al die mannen van die stad, die omringen dat huis van Sodom. Mannen. Alle mannen van de stad. Het staat er met grote nadruk. Alle. Dus ook de jonge jongens. Mannen die in de kracht van hun leven staan. En ook de oudere mannen van die stad. Ze komen allemaal. Dus ook, neemt u dat in gedachten mee, dus ook de schoonzoons van Lot. Alle mannen van de stad die verzamelen zich rondom dat huis. En wat willen ze dan? Nou, ze willen kennis maken met deze mannen. Ze willen ze leren kennen. Zo zou je dat woord kunnen uitleggen. Onderzoeken wie ze zijn. Het zijn inmiddels vreemdelingen die in die stad zijn gekomen. Daar moet je wat van afweten. Ze willen contact maken, contact leggen. Zo kennis maken. En zo worden die woorden nog eens uitgelegd. Dat het bedoeld was om gewoon te weten, wat voor vlees hebben we in huis? Wie zijn dit? Om inderdaad dat contact met ze te leggen. Dat kennen, dat leren kennen, dat bekennen van die mannen. En toch, als we deze woorden goed wegen in de context van dit gedeelte wat we gelezen hebben, maar zeker ook wat we in heel de schrift lezen, dan is dat niet alleen maar om ze even de hand te schudden. De bedoeling die die mannen van de stad hebben, van de jongste tot de oudste toe, dat is om die mannen te gaan misbruiken. Om ze te gebruiken. Om seksueel contact met hen te hebben. Let op, hier is dus wel sprake van misbruik maken. Om ze dus die mannen te onderwerpen en dan zo bloot te stellen aan hun genoegens. Jawel, maar dat vindt niet plaats zomaar van de ene op de andere dag. Dat is het gevolg van een praktijk, een openlijke praktijk die in deze stad, in die steden gewoon was geworden. Als dat niet het geval was, en er waren mannen geweest die dachten, nou, dat waren wel twee knappe mannen bij die poort, daar moeten we meer van weten en misschien zit er voor ons ook nog wat in, dan hadden ze heel zacht stiekem midden in de nacht aangeklopt. Of was een groepje mannen die dat wilden in de stilte van de nacht dat huis binnengedrongen. Nee, hier heel de stad die zich verzamelt rondom dat huis, alle mannen van die stad. Hoe zeker weten we dat? Dat weten we uit het getuigenis van heel de schrift. Van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Neem als tekst bijvoorbeeld die tekst uit Judas, Judas vers 7, waar heel nadrukkelijk beschreven wordt deze zonde, namelijk de zonde van de seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat contact, dat werd daar gezocht. En je ziet het ook in het verband van dit hoofdstuk. Want als Lot dat weigert, dat niet wil, dan biedt hij zijn eigen dochters aan om daar contact, daar gemeenschap mee te hebben. Wat was het doel van de komst van deze twee vreemdelingen? Waarvoor kwamen deze twee engelen nu naar deze stad? Nou, we hebben het gelezen in hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18, de versen 20 en 21. De roep van Sodom en Gomorra is groot. En hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Die twee engelen kwamen op inspectie. Die twee engelen, die kwamen ook bezien of, op dat gebed van Abraham, of er nog 10 rechtvaardigen in die stad te vinden zijn. En wat is nu de uitkomst van het onderzoek? Die uitkomst, die wordt eigenlijk door de stad zelf als op een presenteerblaadje deze engelen aangeboden. Want het is waar. Die zonde in die stad, die is er. Dat doel waar God deze mensen voor geschapen had, dat doel hebben ze gemist. Die zonde is zwaar, omdat het ook gepaard gaat met misbruik. Het is misdadig wat ze doen. Dat ze vreemdelingen die vallen onder het gastrecht willen gebruiken voor hun eigen plezier. Die zonde die gruwelijk is, omdat het beeld van God aantast, die man en vrouw geschapen heeft en in het huwelijksverbond laat samenkomen, tot bloei laat komen. Dat wordt helemaal uit elkaar getrokken. Het is niet alleen misdadig naar die twee boodschappers, die twee engelen. Het tast daarmee God zelf aan. Dan moeten we dat wat we nu lezen hier niet gaan isoleren. We moeten wel goed bezien wat hier aan de hand is. En u wordt daarbij aan de hand genomen als u Romeinen 1 daarbij leest. En doet u dat voor uzelf thuis. Dan zie je dat er een bepaald proces op gang komt. Welk proces? Dat begint met het loslaten van de levende God. Het dienen niet van de ware God die hemel en aarde geschapen heeft, maar het volgen van de afgoden. Dus het afkeren van God. Wat erop volgt is daarmee ook het afkeren van Gods woord, van Gods waarheid. Dat woord van God wat een norm is voor het leven. Dat wordt dan ook losgelaten. En als dan God is losgelaten, zijn woord is losgelaten, wat er dan gebeurt, dan zijn mensen overgegeven. En dan worden ze ook door God overgegeven aan de hartstochten, de begeerte van het eigen hart. En dat leidt, zo zegt Paulus, tot schandelijke praktijken, dat leidt zelfs tot het misbruiken, het mismaken van wat God bedoeld heeft. Dat een mens zonder God, zonder zijn woord, zich helemaal uitleeft. En eigenlijk het slot van dat proces, dat zie je hier getekend in Genesis 19. Niet het dienen van God, niet zijn woord is de norm, maar het is volgen van de eigen hartstochten. Ja, nog iets, en dat moet ook gezegd worden. Deze zonde, is dat nu de zonde? Is dit nu iets waarvan je zegt, ja, als dat nu plaatsvindt, dat is het allerergste en dat staat bovenaan. Dan is het ook goed om een ander woord van Paulus ernaast te leggen. Een woord wat we vinden in 1 Korinthe 6. Waar gesproken wordt over de zonde. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? En dan komt het, dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. De zonde die hier getekend wordt, de zonde vervreemd van God, vervreemd van zijn woord, dat gaat om het doen van de zonde. Het gaat hier over het volharden, het volhouden in de zonde. Het gaat ook over het goed praten van de zonde. En ik wil daar vanochtend wel een streep onder zetten. Waar het hier niet over gaat, en dus ook niet in Genesis 19, dat we daarmee een oordeel uitspreken en ons een oordeel aanmatigen over diegenen die ontdekt hebben dat ze een andere geaardheid hebben. Ook onder ons zijn de broeders en zusters die ontdekt hebben dat ze anders geaard zijn. En die daarin een strijd te leveren hebben. Er zijn er in de gemeente die dagelijks hier tegen te strijden hebben, maar die gekozen hebben om de Here te dienen. Om te luisteren naar zijn woord. Broeders en zusters die om die reden heel bewust alleen door het leven gaan. Daar wordt hier niet over gesproken. Deze broeders en zusters die daarmee een kruis in hun leven dragen. Een kruis, en dat is voor ieder van hen verschillend, maar wat bij tijden zwaar, heel zwaar is. En zelfs als dan toch zo'n broeder en zuster valt in de zonde, maar met berouw en bekering daarvan terugkeert, dan moeten we nog doorlezen in 1 Korinthe 6. Toch sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Een woord wat dan troost, als de zonde er toch is, als we toch in de zonde zijn gevallen, maar teruggekeerd zijn naar de Heer, dat we het weten mogen, dat we welkom zijn bij de Heer. Nog een troost? Troost is dat ze onderdeel zijn, toch? Zo functioneert dat toch, gemeente? Onderdeel zijn van de christelijke gemeente. Eén zijn met de gemeente van Jezus Christus. Een gemeente die een liefdevol oog, oor en hart heeft ook voor deze broeders en zusters. Als ze er heel bewust voor gekozen hebben om de Here te volgen. Om daarmee niet toe te geven aan de geaardheid en het verlangen wat daarbij komt. Maar alleen gaan, dan slaan wij zulke broeders en zusters slaan wij een arm om de schouder. Dan bieden we die een plek, warmte en perspectief in de gemeente. Toch? Een troost, dat zo'n broeder en zuster mag weten, als die leven mag bij het woord van God in gehoorzaamheid. Maar ook uit de genade van God, dat de identiteit van zo'n broeder en zuster niet ligt in de geaardheid, maar in Jezus Christus alleen. Hebben we het er ook voor, gemeente? Paulus zegt het toch ergens? Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dan leiden we mee met broeders en zusters die deze weg gaan. Die dit kruis moeten dragen wat bij momenten heel zwaar is. Daar hebben we oog voor. Daar hebben we een hart voor. En wat we zien in de schrift is dat de zondaar niet wordt afgewezen, maar dat de zonde wordt afgewezen. Dat maakt ook dat de kerk ook in deze wereld een getuigenis moet geven. Ja, een getuigenis wat weerstand geeft, wat wrevel geeft. Iets daarvan zie je ook in Genesis 19. Kijk, als dan Lot dan toch zegt, ja, maar dat kan zomaar niet. Ja, dan komt de boosheid en de opstand daarboven. Wie denk je wel dat je bent? Aan de kant. We hebben niets met je te maken. Wie denk je wel dat je gesteld bent als rechter over ons? Wij doen wat we zelf willen. Wij volgen onze eigen hartstochten. En er is niemand die daar iets van mag vinden of van zeggen. de wereld die vervreemd is van God. Vervreemding. Ook vandaag in deze wereld. Dat was toen in die oude wereld, maar dat is vandaag in deze wereld niet anders. Deze moderne tijd. Onze hoogverlichte tijd. Vervreemd van God. Vervreemd van het woord van God. En uiteindelijk blijft dan het volgen van de eigen hartstochten over. En we zien het. Vervreemd van God. Dat is het eerste. Nu naar het tweede, de verbijstering. Want in die stad die vervreemd is van God en van het woord van God, daar leeft Lot. Daar woont hij. En hij woont niet zomaar in een hoekje wat beschut en wat beschermt. Nee, hij staat daar midden in het leven. Hij zit letterlijk in het centrum van deze stad. Hij is daarin zelf ook Sodom geworden. Jawel, hij weet wel beter. Dat zie je namelijk als je op zijn reactie en op zijn handelen let. Kijk, als je zo op je in laat werken wat Lot doet, als die twee mannen daar in de avond komen, dan is hij voorkomend. Dan is hij bijzonder gastvrij. Maar dat dwingen van hem, dat fysiek eigenlijk dringen, want hetzelfde woord wat later gebruikt wordt, dat ze op Lot aandringen, we lezen dat in vers 9, dat wordt daar gebruikt. Het is eigenlijk fysiek wat hij doet. Hij pakt ze bij de arm en zegt, je moet gewoon met me meekomen. Hij laat ze geen keuze. Ze moeten. En waarom doet hij dat? En ook die toevoeging. Morgen, als het heel vroeg is, dan gaan jullie weer je reis verder vervolgen. Is het dat hij de controle wil houden? Daar lijkt het wel op. En misschien heeft u dat wel eens meegemaakt of gezien in het bedrijf waar je werkt of je eigen bedrijf, dat er onverwachts controle kwam. Inspectie van de een of andere instantie. En dat je dacht, er is een hoek, daar moeten ze eigenlijk toch maar niet komen. En dat je dan als het ware het heft in eigen handen neemt en dat je ze met enige aandrang er doorheen leidt, maar dat een gedeelte toch maar niet gezien wordt. Hij wil niet dat ze op dat plein blijven slapen, want daar gebeurt van alles, ook in de nacht. En hij wil niet dat ze het zien. Waarom? Heeft hij iets gemerkt in dat contact? Toen ze naar hem toe kwamen, was hem daarin iets opgevallen? Want hij is de enige die naar hen toe gaat. Die anderen in die stadspoort, die gaan niet. Als het ware dat hij de controle wil houden? Of weet hij wel beter en schaamt hij zich? Weet hij wel wat er daar op dat plein plaatsvindt? En wil hij niet dat ze dat zien? Of wil hij ze, die mensen daarvoor beschermen? Misschien heb jij dat wel gehad, dat je op je kamer zat en je ging huiswerk maken, toch? Dat je moeder in één keer binnenstapt en je was even al heel lang met iets anders bezig. Ja, dat moet ze natuurlijk niet zien. En dan doe je alles om daaromheen te praten. Dat ze toch maar even niet op je mobiel kijkt of met het andere waar je mee bezig was. Dat moet even niet gezien worden. Dat wil je weghouden. En nog iets. 10-15 jaar inwoner van Sodom. Zijn hele denken is doordrenkt met het gedachtegoed daar in Sodom. Je ziet in dit gedeelte dat er een probleem ontstaat. Er wordt een beroep op hem gedaan om het gastrecht op te geven. Het gastrecht in het Oude Oosten, dat is heilig. Iemand die onder je dak verblijft, iemand die onder je schaduw verblijft, daar ben je verantwoordelijk voor. Dan moet je ook de bereidheid hebben om je leven daarvoor te geven. Dat gastrecht, dat kan hij niet opgeven. En daar zit vooral voor hem het probleem. Ik hoor hem niet zeggen van, joh, dat kan toch niet waar zijn dat jullie deze twee mannen willen gebruiken, willen misbruiken. Dat is niet het probleem. Nee, zijn probleem is dat ze het gastrecht, dat ze daar dat met voeten treden. En ook hoe hij die bewoners van de stad aanspreekt. Hij is er één mee geworden. Hij spreekt ze aan als mijn broeders. Heel familiair dus. Hij is er dus één mee. En al helemaal als we kijken naar de oplossing die hij bedacht heeft. Welke vader doet dat? Als een hele meute tegen je huis oploopt. Om dan te zeggen, ik heb nog twee dochters. Doe daar maar mee wat je wilt. Hoe in de wereld is het mogelijk? Lot, hoe ver ben je gezonken? Lot, je bent ook oudste van de stad. Je bent betrokken als rechter om recht te doen. Dat betekent dat in heel je oordelen, in je denken en je doen, ook in het orde houden in de stad, in het beslissingen nemen, dat het hele denken daarin meegenomen wordt. Dat is verbijsterend. Hoe is het mogelijk? Hoe dat mogelijk is, dat is mogelijk door de gestage druppel. Als je in die sfeer zit en dat telkens ziet en dat telkens hoort, dan ontstaat er toch iets van gewenning. Het went blijkbaar. Zelfs de zonde, die heel gruwelijk is, dat went. Er ontstaat iets van een sfeer dat het normaal is. Of, ja, het is wel niet goed, maar we gaan eraan voorbij. Ja, dan kunnen we heel lang gaan stilstaan bij Lot, maar het woord komt vanochtend tot ons. En daarmee is dit woord wat in ons leven, hier en nu en vandaag, tot ons komt en klinkt. Dat komt tot ons in deze wereld. In deze wereld waar zoveel is wat vervreemdend is. Vervreemd van God, vervreemd van het woord van God. Deze wereld waar zoveel duisternis is. En waar we het kunnen aanwijzen in deze wereld, in ons land, in ons volk. Dat God is losgelaten. Zijn woord is losgelaten. En dat meer en meer de hartstochten van mensen zelf, dat die nagevolgd worden. En dat alles moet kunnen en alles moet mogen. En hoe staan wij, broeders en zusters van de gemeente van de Heer Jezus Christus, die luisteren naar het woord van God, die, dat is toch zo, leven bij het licht van het woord van God. Hoe staan wij daar tegenover? Of zou het kunnen zijn dat wij Lot zijn? Dat wij eigenlijk heel erg lijken op deze man? Hoe wij onze plek innemen in deze wereld, geen afstand, maar dat we eigenlijk deze wereld helemaal indrinken. Dat het inmiddels ook helemaal een plaats heeft in ons denken en daarmee ook in ons dien. Of lukt het ons wel om die afstand te bewaren? Om ons niet te verontreinigen met de wereld en niet te vermengen met de duisternis en de werken van de duisternis. En werkelijk te leven in de lichtkring van het woord van God. Gemeente, als ik maar gewoon even een paar dingen mag vragen. En die vraag stel ik aan u, die vraag stel ik ook aan mezelf. Hoe zit dat met het mediagebruik in ons leven, in onze gezinnen? Het bekijken van films en van series. En als we dan heel eerlijk zijn, hè? Als we dat ook eens leggen naast de norm van de 10 geboden. En wij zouden ons alleen maar beperken tot het 7e gebod. En dan heel eerlijk. Alles wat wij kijken, wat onze kinderen kijken, kan dat die toets van de wet van de Heere die we zojuist hebben voorlezen, kan die dat doorstaan? In hoeveel films en hoeveel series gaat er juist als het gaat om de zaken van het 7e gebod, gaat dat helemaal scheef? En dat we dat toch naar blijven kijken en dat we dat toch indrinken als water. En dat is een gestage druppel die iets doet en die iets uitwerkt. En ik noem maar twee voorbeelden. Eentje die dan nog zit in wat wij nog redelijk fatsoenlijk zouden vinden. Het is me al meer dan eens overkomen dat ik in gesprek was met een stel. En dat zo terloops even tussen de regels door. Dat ik hoorde dat ze met z'n tweeën op vakantie waren geweest. Een stel dat nog niet getrouwd is. En als ik dan vraag, maar zijn jullie samen op vakantie geweest? En hoe bedoel je dat dan? En samen op een hotelkamer? Ja. Dat ik dan met verbazing aangekeken word. Ja, maar dat is toch geen probleem? Zijn we er inmiddels zo aan gewend geworden, zo werelds gaan denken, dat als twee mensen bij elkaar zijn buiten het huwelijk, dat er ook samen de tijd doorbrengen, ook samen het bed delen, kennelijk toch iets is. Nou ja, je hoort toch bij elkaar, dat moet dan toch kunnen? Het denken van de wereld, het is niet een enkel voorbeeld, maar meerdere keren dat ik het tegen ben gekomen. En nou een ander voorbeeld. Dat is niet van zo'n redelijk fatsoenlijk voorbeeld, maar het uitgaansleven. Dat uitgaansleven ook hier op het dorp. Van het genieten. Ja, dat gaat dan samen met een cocktail van drank, drugs en ook seks. Ook onder onze jongeren. ouders, waar zitten uw kinderen? En ik weet het, er zijn ouders die met hun hand in het haar zitten, dat weet ik. Maar ik weet ook dat er gezinnen zijn waar ouders het niet willen weten. En zelf ook op allerlei plekken zitten. Waar zitten uw kinderen? En waar zit u zelf? En als ze dan bij u op de achterstraat zitten onder een overkapping of in een schuurtje, wat gebeurt daar dan? Houden we daar ook nog een beetje toezicht? Of, ik ga de voorbeelden niet uitwerken op de kansel, maar er gebeuren daar de meest verschrikkelijke dingen. Ouders, jongeren, als het over deze dingen gaat, zijn wij niet heel werelds geworden in ons denken? Werelds geworden in de keuzes die we maken? Werelds geworden in hoe we in allerlei losse relaties met elkaar omgaan? En u kunt het van mij horen, maar ik sluit maar aan bij wat Waypoint me een keer meegaf. De meeste van deze uitwas, die vinden daar in dat soort broeierige situaties plaats. En het zijn helaas geen uitzonderingen. Terug nu naar Lot. Wat was zijn probleem? Zijn probleem was dat hij de zonde had opgezocht. Hij woonde daar in die stad. Hij leefde daar in die stad. Willens en wetens. Hij wist het dat daar in die steden, dat daar de zonde en de ongerechtigheid hemelhoog schrijend was. En hij is stap voor stap meegegaan. Hij is helemaal onderdeel geworden daarvan. Hij is helemaal Sodom gelijkvormig geworden. Een onderdeel daarvan, van die ongehoorzaamheid. Ja, en dan komt ook het tweede. Het gebruik van de genademiddelen, dat laat hij achterwege. Hij probeert het dan ook zelf op te lossen. Hij gaat dan naar buiten in overleg met die mannen die te hoop lopen bij zijn huis. En probeert het dan op te lossen en tot een vergelijk te komen. Komt dan met een verbijsterend alternatief door zijn dochters aan te bieden. En wat was hij vergeten? Hij was vergeten om tot de Heere te roepen. Om te bidden tot de levende God in de hemel. Om een uitkomst, om een uitweg. Dat de Heere zelf een deur zou openen. Lot, uiteindelijk zonder God in Sodom. Een leven geleid van meeveren en meedoen en meelopen. Ja, zolang je dat doet, is er geen probleem. Maar als je dan een keer principieel doet, als je dan een keer zegt, ja, maar dit gaat me te ver, dit kan zo niet, ja, dan pikt de wereld dat niet. En dat wat Lot dan zou kunnen overkomen, dat zeggen ze met zoveel woorden, dan zullen we jou nog wat ergers aandoen dan we met die twee gasten van plan waren. Probleem van Lot. Zou dat ook jouw probleem kunnen zijn? Ons probleem kunnen zijn dat we de zonde opzoeken, willens en wetens. Dat we het wel weten, maar dat we toch daar onderdeel van zijn en toch daar gebruik van maken en toch daar ons plezier en ons genoegen in zoeken. Ongehoorzaam zijn daarmee aan het woord van God en je eigen hartstochten volgen. Zou het ook kunnen zijn dat het samengaat met het verwaarlozen van de genademiddelen? Dat de stem van de Heer niet meer klinkt in je leven? En dat het gebed tot de levende God, ja, dat het ook uitgedoofd is, dat het er eigenlijk niet meer is. Dat je zo een beetje meeveert en een beetje schippert, ja, dan trek je een keer de grens en dan, ja, dan pikt de wereld dat niet. Maar dat is nog niet het ergste. Als je zo leeft, dan leef je onder het oordeel van God. En vanochtend klinkt dit woord in de gemeente. Komt daarmee de boodschap en de boodschapper van God tot u. Vanochtend vindt hier in de Maranatha-kerk een inspectie plaats vanuit de hemel. Allemaal, u, jij en ik, worden onderworpen aan die inspectie. Wie ben je? Wat is je identiteit? Waar komt u? En wat doen wij allemaal? Zal de conclusie is dat wij inderdaad ongehoorzaam zijn. Dat we de dienst van de Heere in het lezen van het woord, in het bidden tot de levende God verwaarloosd hebben. Dan is de conclusie vanochtend dat wij wereld zijn. Dat wij onderdeel zijn van die wereld die zich helemaal van God vervreemdt. Dat is dan de verbijsterende conclusie. De Bijbel is daar glashelder over. Wie met de wereld leeft, die zal ook met de wereld omkomen. En wie God verlaat, ja, die heeft smart op smart te vrezen. De verbijsterende conclusie is dan dat het dan mogelijk is dat kinderen van het verbond door de Heer apart zijn gezet. Door de Heer geroepen zijn in deze wereld om te luisteren naar zijn woord. Waarin de Heer zijn verbond en alle schatten die hij heeft, heeft daar te gezien. Hij zegt, dat heb ik nu allemaal voor je klaargemaakt. Het is allemaal voor jou, voor u en voor ons allemaal beschikbaar. En dat we daaraan voorbij gaan. Dat God met zijn genade komt en dat we dat laten liggen en dat we opgaan in deze wereld. En dat we met deze wereld verloren gaan. Wij die zo bevoorrecht zijn. Verbijsterend. Ik ga naar het derde punt, de verwondering. Het is toch duidelijk, toch? Ja, de zonde van Sodom, die is gruwelijk. Die is inderdaad zwaar. Het zijn roepende zonden. Het is waar. En het verzoek van Abraham, van als er nou nog 10 rechtvaardigen zijn in die stad, dan omwille van die 10, sparen van de stad. Inspectie is geweest. Die zonde die is inderdaad gruwelijk en die 10 rechtvaardigen die zijn er niet. Zelfs in het handelen van Lot, onderhandelen over de zonde, om een erge zonde wat in te wisselen in iets wat in zijn ogen een mindere zonde is. Het afdingen als een marktkoopman op de prijs van de zonde door zijn dochters aan te bieden. Het is waar, er is niemand die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is. Het is duidelijk, de maat is vol. En er is niemand die rechtvaardig doet, zelfs Lot niet. En toch niet. Want Lot, hij wordt gered. Hij zit daar in die benarde positie, daar tegen die deur van zijn huis, waar iedereen naar hem toe komt, hem grijpen wil, hem van alles wil aandoen. Er is bescherming. Hij is toch veilig. Hij wordt daar in het huis getrokken door die 2 engelen. En die hele meute bij het huis, die kunnen de deur van het huis niet meer terugvinden, omdat ze verblind zijn. Dat is nog niet alles. Die engelen hadden op dat moment het oordeel kunnen uitvoeren, toch? Kunnen zeggen van, we hebben alles gezien, alles gehoord. Laat het oordeel dan nu maar komen. Het oordeel komt die nacht nog niet. De Heer is nog geduldig. Hij is nog langmoedig. En dat betekent heel letterlijk traag van toorn. Hij stelt het uit. Die nacht wordt het nog uitgesteld. En waarom? Er was toch alle reden om dat oordeel, dat vuur van de hemel daar ter plekke te laten neervallen? Toen, daar in Sodom. En wij. Als we kijken naar ons land en ons volk. In de gemeenschap hier op Urk. In de gemeente. In je persoonlijke leven. De Heere die inspectie houdt. En wie is er dan rechtvaardig? Wie is er dan zonder de zonde? Het oordeel van God dat naar ons toekomt. Als we zien in de spiegel van de wet van de Heere, dan worden we daarin schuldig verklaard. Want vervloekt is een ieder die niet doet alles wat in de wet van de Heere beschreven staat. Wie kan er dan bestaan? Niemand. Niemand. En toch? Toch is het vandaag de dag van de goede boodschap. Toch is de dag waarop Gods genade verkondigd wordt. Toch is dit de dag waarop God wacht. Hij geduldig is. Hij langmoedig is. Traag is van toorn. En waarom? Omdat God niet wil dat u, dat jij, dat ik verloren ga. En daarom, vanochtend klinkt dit woord. En het woord is scherp, ik weet het. Het snijdt ook in mijn eigen vlees. Het woord is scherp. Het woord is vanochtend ook niet naar de mens, maar het heeft maar één bedoeling. Dat we daarin de zonde loslaten en de Heere zoeken zullen. Het is één grote uitnodiging, wat rechtstreeks komt uit het hart van God. Dat overstroomt van liefde voor een wereld verloren in schuld. Aandrang om de Heere te volgen, om te dienen. Daarin dat hij je dringt en dwingt om tot Christus te gaan. Lot is schoot in alles tekort. Hij probeerde te onderhandelen. Hij probeerde wat als een marktkoopman af te dingen op het kwaad. Maar zo werkt de Heer niet. God gaf zijn zoon, Jezus Christus, de zaligmaker. Mag ik het zo zeggen, in een vergelijking met deze geschiedenis, die stapte naar buiten. Achter hem ging de deur dicht. Hij daalde af in de gruwelijkheid van ons mensenbestaan. Hij gaf zichzelf over. Hij wisselde niet het ene kwaad in voor het andere kwaad. Het kwaad nam hij weg door alleen maar goed te doen. Door zichzelf te geven als een offer. Om zijn bloed te geven, zodat die zonde en die ongerechtigheid, die hemelhoog is, dat die weggewassen wordt, weggenomen wordt. Wat nodig is, broeders en zusters, jongeren en ouderen, wat nodig is een radicale bekering. Dat is breken met de zonde. We mogen niet de wereld gelijkvormig zijn. Wij moeten Christus gelijkvormig zijn. En ja, dat betekent tegenstand. Dat betekent wrevel. Dat betekent moeite. Maar om Christus wil, zullen we dat dan moeten dragen. Breken met de zonde. Niet meelopen. Ook niet proberen te onderhandelen en wat af te dingen. Breken, radicaal. Maar ook dit, het geloof. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat reinigt. Dat maakt zalig. Hem als je zaligmaker aannemen. Hem als je helper. Als je redder te omhelzen. Tot hem, tot zijn bloed. De toevlucht te nemen dat je alleen veilig bent achter zijn bloed. En dat geeft dan toch deze verwondering. Dat er redding mogelijk is voor doodschuldige zondaren. Dat de grootste van de zondaren welkom is bij Jezus Christus. Dat wie je bent, wat je ook hebt gedaan, ook al zit de hele wereld achter je aan, dat je veilig bent en dat je welkom bent bij hem. Dat hij je redt, echt redt uit die dood. Of bent u zo verhard, zo verblind, dat je zegt dat geloof ik wel. Maar je gelooft er niks van. Nog één keer de geschiedenis uit Genesis 19. Kijk eens in vers 11. Die engelen sloegen de mannen die bij die deuropening van het huis waren van klein tot groot met blindheid. Zodat ze tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. Ze waren niet blind in de zin dat ze helemaal niks meer zagen. Ze waren blind zodat ze Lot en zijn gezin en die twee mannen niks meer konden doen. Ik las bij Calvijn dat ze eigenlijk geslagen werden met een geestelijke blindheid. Hetzelfde woord wordt later ook gebruikt in die geschiedenis van Elisa. Als die stad belegerd wordt. En dat zijn knecht staat te sidderen van angst. Die ziet dat die legers komen van en wat moeten wij nu? Maar hij ziet niet wat Elisa ziet. Dat hij dan bidt tot de Heere, laat mijn knecht het ook zien. En dan ziet hij het. Die met ons zijn, zijn meer dan die anderen. Dan ziet hij het op een geestelijke manier. Zien wij het niet? Dat we in deze wereld leven en als we in deze wereld blijven, dat het oordeel van God op ons blijft. En als we dat niet zien, dan is dat al een oordeel. Dat is dat oordeel van de blindheid en dat is ook het oordeel van de verharding. Want ziet u nou wat er gebeurt hier in het hoofdstuk? Die mannen worden hier met blindheid geslagen en dat ze tot het besef komen, we zijn hier goed bezig, we zitten op de verkeerde weg. Nee, ze blijven die deur zoeken. Ze blijven zoeken, want ze moeten een vervulling vinden voor die hartstochten van hun hart. In die blindheid blijven ze doorgaan in die zonde. Dat is aangrijpend. Geslagen met blindheid. Geslagen dus en al vallen onder het oordeel van de verharding. Het blijven zoeken naar die zonde. En ze hebben nog maar een paar uur. Want als het morgen wordt, dan is het afgelopen. En ze zoeken en ze blijven zoeken naar de zonde. Geldt dat ook voor jou? Is dat zoals u uitgetekend wordt? Geldt dat van ons dat we verblind zijn? Verblind. En dat we vastzitten in die zonde? Hoeveel tijd hebben we nog? Nog een paar jaar? Nog een paar dagen? Misschien nog maar een paar uur? Wij zijn mensen van vandaag en van morgen, weten we niet. En dan? Dan het oordeel van God. En daarom vanuit dit gedeelte de oproep, de klemmende oproep naar u, naar jou en naar mij. Laat u met God verzoenen. Kies dan heden, nu, wie je zult dienen. Bekeer je van de zonde. En geloof het evangelie van Jezus Christus. Amen.